Goedemorgen.
Gisteren zijn Maarten en ik met de tieners gaan zwemmen in Hengelhoef. Een heel toffe, leuke ervaring. Ik heb er nog allemaal blauwe plekken en schaafwonden van. Maar het was geweldig. Maar eigenlijk, het is even geweldig om hier vanmorgen te zijn en eigenlijk samen met de tieners ja, God te eer te brengen. En ja, dan ook te merken dat ze eigenlijk God lief hebben. Zeker als we dan dat liedje van Lighthouse ook horen. Ja, als jongeren zo op God willen vertrouwen, God eigenlijk die plaats in hun leven willen zetten, ja, dan is dat geweldig. Nu, een heel aantal onder jullie zullen het titeltje, wat dat, jullie daar zien, kennen van het muziekkamp. Ik heb dat een beetje gepikt, om het zo maar te zeggen. Laat u horen, u met een hoofdletter. En laat u horen, u met een kleine letter. Laat u horen met een hoofdletter, dat is eigenlijk naar God toe. God, we willen heel graag van u horen. We willen u leren kennen. Als reactie daarop eigenlijk het laat u horen met een kleine letter. Als God van zich laat horen, als we ontdekken hoe geweldig God is, ja, dan willen we ook van ons laten horen naar God toe. Ja, en wat de jongeren deze morgen al heel uitgebreid gedaan hebben. Tegen God gezegd van, God, u bent geweldig. Verwondering, bewondering voor God, ja, dat is wat er ontstaat als je God leert kennen. Als God spreekt, als God van zich laat horen. Nu, nee. Voilà. Als je God wilt leren kennen, weet je, God leren kennen, dat kan je zo'n beetje vergelijken met een berg leren kennen. Leer eens een berg kennen. En je kunt dat doen op verschillende manieren. Je kunt bijvoorbeeld naar een vriend luisteren die zelf de berg op is geweest en je daar foto's bij heeft en laat zien van, wow, geweldig, prachtig, moet je dat eens zien. Ongelooflijk knap, zo'n berg. Maar dan is dat toch nog altijd uit tweede hand, zoals ze dat zeggen. Want als je een berg echt wilt ontdekken, ja, dan moet je naar die berg toe. Thuis, vanuit je luie stoel als het ware, kun je naar de foto's kijken en kun je zien van wauw, dat is geweldig. Maar als je echt wilt weten hoe geweldig dat het op die berg is, ja, dan moet je naar de berg toe. Een foto die kan nooit laten meemaken hoe dat het echt op de berg is. En onderweg naar die berg, dan zie je eigenlijk ja, meestal van heel grote afstand de berg al liggen. En van ver, dan lijkt zo'n berg ook niet zo heel erg groot. En eigenlijk ook nog wel overzichtelijk. Oh, je hebt wat witte vlekken, je hebt wat grijze vlekken, je hebt wat groene vlekken. Maar als je dichterbij komt, dan zie je ja, steeds meer details. Oh, ja. Hier zien we ergens bomen, daar struiken, grashellingen, sneeuw en weet ik veel wat meer nog. En zoveel te dichter dat je komt, ja, zoveel te groter wordt die berg ook eigenlijk. Hè. En uiteindelijk kom je daar dan aan de voet van de berg en dan ja, kun je daar eens een keer omhoog kijken en dan denk je van, dat is eigenlijk niet te overzien, groot. En eigenlijk, je staat dan voor die en je beseft van, ja, ik zie hier eigenlijk een klein stukje, maar aan de achterkant, zijkanten, kun je eigenlijk nog niet eens overzien. En dan word je nederig en dan denk je van, oh, wat zijn we eigenlijk maar kleine mensen. En zo is God eigenlijk in vergelijking met ons ook onmetelijk groot. God is ontzagwekkend groot en machtig. God is onpeilbaar en ondoorgrondelijk. En ja, in de liederen van de tieners hebben dat al geproefd van. Ja, God is echt ongelooflijk, ontzagwekkend, groot en machtig, onpeilbaar en ondoorgrondelijk. En dan sta je daar aan die voet van die berg. En dat is eigenlijk waar het mag beginnen. Dan mag je als het ware opkijken en zeggen van, ja, die God, hè, die wil ik echt wel leren kennen. Ik wil van God horen. En ik wil aan God vertellen hoe geweldig dat hij is. Ik wil van God horen en ik wil eigenlijk van mij laten horen. Laat u horen en laat u horen. Aan de voet van de berg mag als het ware dat verlangen aan u opkomen. En vanmorgen wil ik samen met jullie Psalm 99 lezen. En eigenlijk aan de hand van die psalm u uitdagen om aan de slag te gaan met die twee verlangens in je hart. Laat u horen en laat u horen. Psalm 99, ik lees vanaf vers 1. De Heere regeert, laten de volken sidderen. Hij troont tussen de cherubs, laat de aarde beven. De Heere is groot in Sion, hij is verheven boven alle volken. Laten zij uw grote en ontzagwekkende naam loven. Heilig is hij. Loof de macht van de koning, die het recht lief heeft. U hebt een billijk bestuur gevestigd. U hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jacob. Roem de Heere onze God. Buig u neer voor de voetbank van zijn voeten. Heilig is hij. Mozes en Aaron waren onder zijn priesters. Samuel, onder wie zijn naam aanriepen. Zij riepen tot de Heere en hij verhoorde hen. Hij sprak tot hen in een wolkkolom. Zij hebben zijn getuigenissen in acht genomen en de verordeningen die hij hun had gegeven. Heere, onze God, u hebt hen verhoord. U bent voor hen een vergevende God geweest, hoewel u wraak oefende over hun daden. Roem de Heere, onze God, buig u neer voor zijn heilige berg, want heilig is de Heere, onze God. Nu, deze psalmist hier in psalm 99, die wil God eren. Deze psalm is eigenlijk één grote lofzang tot eer van God. En dat is misschien wel eens goed om nog eens te benadrukken. Elke waarheid die je eigenlijk over God leert, die leidt automatisch tot het lofprijzen van God. God leren kennen leidt tot het aanbidden en eren van God. Je kan eigenlijk niet anders. Je leert God kennen als die grote en machtige God, als die genadige en liefdevolle God, vol van heiligheid, vol van wijsheid. En je kan eigenlijk niet anders dan in verwondering staan voor die God en hem willen eren. Als God van zich laat horen, ja, dan volgt daar eigenlijk logisch uit, ja, dat wij ook van ons willen laten horen. Dat wij tegen God willen zeggen, u bent geweldig. En de schrijver van Psalm 99... Hij heeft ook een lofzang tot eer van God geschreven. Het kennen van die God heeft hem eigenlijk inspiratie gegeven om dit lied te maken. Hij wil zijn God eren. Want, en dat benadrukt hij, God is heilig. Drie keer lezen we hier in Psalm 99, God is heilig. Vers 3, vers 5 en vers 9. In vers 3 staat, laten zij uw grote en ontzagwekkende naam loven, heilig is hij, vers 5, roem de Heere onze God, buig u neer voor de voetbank van zijn voeten, heilig is hij. En vers 9, roem de Heere onze God, buig u neer voor zijn heilige berg, want heilig is de Heere onze God. De psalmist, hij eert God, want hij heeft ontdekt dat God heilig is. Hij beseft, ja, God is niet zoals ons mensen, God is anders. God denkt en God doet helemaal niet zoals de mens. In Hosea hoofdstuk 11, daar staat, mijn hart keert zich in mij om. Al mijn medelijden is opgewekt. Ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen. Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronden te richten. Want ik ben God en geen mens. De heilige in uw midden. En in de stad zal ik niet komen. God is God en geen mens. God beslist hier, in Hosea hoofdstuk 11, om genadig te zijn. Hij zal genadig zijn ten opzichte van Israël. Hij gaat Israël niet ten gronde richten. Ook al verdient Israël eigenlijk die genade niet. Ook al heeft Israël het eigenlijk keer op keer verknald, maar het hart van God keert zich om. Hij zal zijn brandende toren niet ten uitvoer brengen. Nochtans, in Hosea hoofdstuk 11, het versje daarvoor in vers 8, daar staat dat God wel de mensen van Adama en Zeboïm geoordeeld heeft. Dus eigenlijk Israël mag de genade van God ontvangen, maar Adama en Zeboïm, zij moeten eigenlijk het oordeel van God voelen. En dan zouden we als mens eigenlijk zeggen van, ja, maar dat is toch niet eerlijk? Mag God zomaar bepalen wie dat er zijn medelijden krijgt en wie dat er zijn brandende toorn moet voelen? Israël had verkeerd gedaan, Adam en Zeboïm hadden verkeerd gedaan. Waar ligt dat dan aan? Ja, God mag dat. Wie anders dan de heilige God kan bepalen aan wie dat hij medelijden toont en wie zijn brandende toorn moet voelen? Vers 8 van onze psalm zegt dat eigenlijk ook. Heere onze God, u hebt hen verhoord. U hebt voor hen een vergevende God geweest, hoewel u wraak oefende over hun daden. God voert zowel de vergeving als de wraak uit, zoals hij dat eigenlijk wil. Job, die kennen jullie wellicht wel, die durft het op een gegeven moment aan om heel kritisch te zijn over wat God doet. Job die vindt het eigenlijk allemaal niet eerlijk. God vindt dat het handelen van God veel te willekeurig is. Je kan dat lezen in Job hoofdstuk 14. En volgens Job gebeurt het eigenlijk dat door Gods willekeur eerlijke mensen, zoals hij zelf is, een goede mens, ja, die worden eigenlijk compleet belachelijk gemaakt. Aan goede mensen, zoals hij zelf, overkomen slechte dingen. En slechte mensen, ja, die lijken het allemaal zo goed te hebben. En eigenlijk, zegt Job tegen God, dat is pure willekeur van u. Nu, God die antwoordt Job. En het antwoord van Job kan je lezen in Job hoofdstuk 38 en 39. Twee hoofdstukken lang eigenlijk. En het komt erop neer dat God tegen Job zegt, ja maar ik ben God. En jij, ja, jij bent maar een nietig mens. Wie ben je eigenlijk dat je denkt dat jij mij kunt onderwijzen? Je zou het eigenlijk kunnen voorstellen dat er een mier naar u toe zou komen om te klagen. Komt klagen over de manier waarop dat wij als mensen onze huizen bouwen. En die mier die zegt van, jij bent niet eerlijk. Ik ben het helemaal niet eens met de willekeurige manier waarop dat jullie hier jullie huizen bouwen. Want ik ben een hardwerkende, eerlijke mier. En jullie beslissen om gewoonweg mijn nest te vernietigen en daarbovenop een huis te bouwen. Maar daarachter, daar ligt een nest van heel vervelende, irritante, oneerlijke mieren. En die hun nest, dat mag gewoon blijven. Gaat beter hun nest daarachter afgebroken en daar een huis gebouwd, maar toch niet ons nest, want wij zijn wel de goede, toffe, fijne mieren. Ja, hoe zou je reageren naar zo'n miertje toe? Van, ja, sorry miertje, ik snap dat het heel vervelend is, maar met uw mierenhersentjes begrijp je eigenlijk helemaal niks van ja, de manier waarop dat wij grond verkavelen en daarop huizen bouwen. En ja, je snapt eigenlijk niks van al die reglementen en voorschriften en weet ik veel wat nog allemaal, waarop wij bepalen van, kijk, ja, nu bouwen wij daar een huis. Dus ja, sorry miertje, je bent maar een miertje en je begrijpt eigenlijk onze plannen helemaal niet. En het is eigenlijk nog te moeilijk om allemaal in detail uit te leggen. En net op dezelfde manier ja, moeten wij toegeven dat wij Gods plannen eigenlijk niet begrijpen, niet kunnen begrijpen. God is God en wij zijn maar mensen. En we willen misschien wel alles tot in detail precies begrijpen. Waarom gebeurt dit en waarom gebeurt dat? Maar ja, wij staan eigenlijk zoals dat miertje ten opzichte van ons, zo staan wij eigenlijk ten opzichte van God. Heel nietig. Heel klein. En God is zo groot en zo machtig. En dan, ja, zoals eigenlijk we daar gehoord hebben in dat lied Lighthouse. Wat wij mogen doen is vertrouwen op die God die het wel weet. De God die zijn licht wil laten schijnen en vertrouwen. Oké, als ik dat licht volg, ja, dan kom ik er wel. In 1 Johannes hoofdstuk 1, vers 5, daar schrijft Johannes, God is licht. En in hem is geen spoor van duisternis. Als we het hebben over de heiligheid van God, wel, dan betekent dat dat God eigenlijk helemaal volmaakt is. Dat God helemaal zonder zonde is. God is licht en in hem is geen spoor van duisternis. van duisternis. In God is geen spoor van zonde te vinden. God is volmaakt heilig, volkomen heilig. Dat wil zeggen dat God een volmaakte liefde heeft. Dat wil zeggen dat God volmaakt rechtvaardig is. En dat wil zeggen dat God ook in zijn toorn, in zijn boosheid, volmaakt is. Ook daarin geen fout maakt. Iemand heeft ooit eens een keer gezegd, Gods heiligheid betekent dat God eigenlijk als plutonium voor ons is. Nu, plutonium dat schijnt een van de giftigste stoffen te zijn die dat er bestaan. Van plutonium dat schijnen ze ook atoombommen van te maken. Dus wat hij daarmee bedoelt is dat ja, God absoluut dodelijk voor ons is. Want God is heilig, ja, en wij... Ja, wij zijn zondig, hè. En als God in zijn heiligheid, als het ware, in contact komt met ons zondige mensen, dan zouden wij allemaal sterven. Want God is licht en in hem is geen spoor van duisternis. Zonde kan bij hem niet bestaan. Alle zonde wordt, als het ware, vernietigd door zijn heiligheid. Ja, dan ga je wel eens even nadenken. In de woorden van de schrijver van Psalm 99 proef je dat ontzag voor God. In vers 1 staat, de Heere regeert, laat de volken sidderen. Hij troont tussen de cherubs, laat de aarde beven. Versje 9, roem de Heere onze God, buig u neer voor zijn heilige berg, want heilig is de Heere onze God. God is heilig. Dat is wel iets om eens af en toe over na te denken, want wij zijn zondig. En in God is geen spoor van zonde. Zonde kan bij God niet komen. En weet je, Gods heiligheid, dat kan ons dan de indruk geven van een machtige, afstandelijke God. Dat wij uiteindelijk voor God toch niet zo heel veel voorstellen. We mogen sidderen en beven, zoals de psalmist hier schrijft. We mogen buigen voor Gods heilige berg. Afstand. Gods heiligheid, onze zondigheid, ja, dat gaat niet samen. En dan lijkt het misschien ja, alsof we deze aarde losgelaten zijn door God. Dat we allemaal maar een beetje doelloos rondzwerven en ja... Die zonde maakt dat contact met God onmogelijk, want anders, ja, ja, boem zou je kunnen zeggen, dan ontploft de bom. En weet je, dan blijft het voor ons mensen heel moeilijk om te begrijpen dat die heilige God ons zondige mensen toch bij de hand neemt. We moeten niet neergebogen aan de voet van de berg blijven liggen. Nee, we mogen de berg op en God leren kennen. En dat blijft vreemd. Dat blijft ongelooflijk wonderlijk, want God is heilig. Als plutonium dodelijk voor ons. En toch zorgt God ervoor dat wij onze hand in zijn hand mogen leggen. Dat wij zijn heilige berg mogen opgaan. God die van zich laat horen, tot mensen spreekt, naar mensen luistert als die tegen hem iets zeggen. En vanuit het perspectief van Gods heiligheid is dat een ongelooflijk wonder. We krijgen als het ware immuniteit voor plutonium. Ook hier in Psalm 99 is de psalmist ongelooflijk verwonderd over dat perspectief. Want die heilige God, die niet te bereiken leek, is koning geworden van Israël en te midden van zijn volk gaan wonen. In versje 1 staat er daar dat ene zinnetje. Hij troont tussen de cherubs. God troont tussen de cherubs. Als God gaat wonen te midden van zijn volk, wel, dan staat zijn troon in het heilige der heiligen. En de troon van God is daar de tabernakel. En op de tabernakel ligt het verzoendeksel. En aan de twee kanten van dat verzoendeksel, daar staat een cherubs. En daar op dat verzoendeksel is de troon van God, tussen die twee cherubs. En eigenlijk in dat ene zinnetje legt de psalmist heel veel betekenis. God wil bij zijn volk wonen. God houdt van mensen. Maar om het mogelijk te maken dat een heilig God en zondige mensen met elkaar in contact komen, wel, dan is er verzoening nodig. En die verzoening gebeurde op dat verzoendeksel, wat tegelijkertijd de troon van God was. Zo troont God te midden van zijn volk. En daarom kan de psalmist ook zeggen in versje 2, de Heere is groot in Sion. En in vers 4, u hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jacob. En Sion, dat is de stad Jeruzalem, waar de tempel van God staat. De plaats waar dat God te midden van zijn volk wilde wonen. Jacob, dat is ook weer een andere manier om eigenlijk het volk Israël aan te spreken. Vanop zijn troon, te midden van zijn volk, heeft God met recht en gerechtigheid Israël bestuurd. En in versje 6 en 7 wordt het dan nog iets meer persoonlijk ingevuld, want dan gaat het over Mozes en Aaron. En dan lees ik eventjes. Mozes en Aaron waren onder zijn priester, Samuel, onder wie zijn naam aanriepen. Zij riepen tot de Heere en hij verhoorde hen. Hij sprak tot hen in een wolkolom. Ze hebben zijn getuigenissen in acht genomen en de verordeningen die hij hun had gegeven. God spreekt tot mensen. Ja, en Mozes is natuurlijk het mooiste voorbeeld daarvan. God, Mozes mocht persoonlijk tot God spreken. God sprak tot Mozes en Mozes mocht naar God gaan en tot God spreken. En God luisterde naar hem. En het was niet dat God briefjes vanuit de hemel of zo liet vallen. Nee, God sprak eigenlijk oog in oog met Mozes. En die persoonlijke relatie die Mozes met God mocht hebben, wel, die mogen wij eigenlijk ook met God aangaan. Ook wij mogen als het ware priesters zijn van een heilige God. In het Oude Testament, in Exodus 19, vers 6, daar zegt God, u zult voor mij een koninkrijk van priesters zijn, een heilig volk. En in het Nieuwe Testament, in 1 Petrus 2, daar staat dat wij door het geloof in Jezus Christus een uitverkoren geslacht zijn, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakt. En blijft bijzonder. Dat blijft om je over te verwonderen. Door het geloof in Jezus Christus mogen wij ons heilig noemen. Nu, we doen met de tieners een heleboel leuke en zotte dingen. Dat is heel plezant. We doen ook serieuze dingen. En we hebben onder andere de tieners uitgedaagd om een tiental bijbelteksten van buiten te leren. Vorige maand heeft Maarten daarvan de eerste al verteld. Deze maand mag ik de tieners een tweede bijbeltekst eigenlijk aanbieden om van buiten te leren, want dat doen ze zo graag, bijbelteksten van buiten leren. We hebben het uitgedacht, we zullen zien hoeveel dat ze er kennen op het einde van het jaar. En de tekst van deze maand is Efeze 1, vers 4. Hij heeft ons voor de grondlegging van de wereld in Christus uitverkoren, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. God is heilig. En het is ongelooflijk bijzonder dat wij als zondige mensen contact mogen hebben met die God. En ik zou het echt heel geweldig vinden als elke tiener voor zich dat ook heel goed zou beseffen. Dat in Christus Jezus we als het ware ook heilig en smetteloos voor God mogen staan. Dat we als het ware die immuniteit voor plutonium hebben gekregen. We mogen onze hand in Gods hand leggen. Iets wat eigenlijk onmogelijk was. Maar God heeft dat in Jezus Christus wel mogelijk gemaakt. Daarom ook dat plaatje van het kruis en daarop staat op mijn zonde. Daarom mogen beseffen dat, dat ik mag beseffen dat het mijn zonden zijn die aan dat kruis geslagen zijn. Jezus heeft mijn zonde op zich genomen en daarom kan ik heilig en smetteloos voor God staan. Dat is echt wonderbaarlijk. Dankzij Jezus moet ik niet sterven. Dankzij Jezus, ik heb het al een paar keer gezegd, ben ik immuun voor plutonium. En mag ik het licht van Gods heiligheid betreden. God is een heilig God die zich verzoent met zondige mensen om ze heilig en smetteloos voor zich te stellen. Zodat we eigenlijk in staat zijn om met die heilige God een persoonlijke relatie te hebben. Ja. Laat u dat verwonderen. Besef ja, dat je immuun bent voor plutonium. Dat je je hand in Gods hand kunt leggen en dat je daar veilig bent. Nader dus tot God op zijn heilige berg. Ga met hem in gesprek. Laat God je een verlangen geven om ook steeds meer over zijn karakter en zijn persoonlijkheid te weten te komen. Want we hebben een geweldige God. En zoveel te beter dat we hem leren kennen, ja, zoveel te meer gaan we hem bewonderen. En ja, dan gaan we daar allemaal samen, als het ware boven op die berg, tot eer van God willen zingen en dansen en muziek maken om God te vertellen hoe groot, hoe geweldig, hoe machtig, hoe liefdevol dat we hem wel vinden. Dus ga die berg op en laat u horen en laat u horen. Amen.